Gemeente, ouderen, jongeren, gasten, luisteraars via internet, welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee Boot. De schriftlezing is vanmorgen uit Titus 2, de versen 1 tot en met 15. Mededelingen namens de kerkraad. De collecten zijn voor de kerk, voor de kerkelijke kas, met name voor de kas onderlinge bijstand en advies, en bij de uitgang voor het bouwfonds. We gaan nu samen zingen uit Psalm 111, het vijfde vers. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid pal. Psalm 111, het vijfde vers. De kerkraad wenst u en jullie een goede, gezegende dienst toe.
Ons hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit loslaat enig werk wat zijn hand begon. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van de Heere Jezus Christus, de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij met elkaar gaan zingen, nu uit Psalm 116, daarvan het tweede en het derde vers. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. En vers 3, och Heer, och wie het mijn ziel door u gered. Psalm 116, vers 2 en vers 3.
ziekte willen wij stellen onder de tucht en het onderwijs van de heilige wet van de Heere. En daarna zingen uit Psalm 106, het tweede vers: welzalig elk die het recht betracht, die het allentijd zijn wetten acht. Het tweede vers uit Psalm 106. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. We gaan samen lezen uit het Bijbelboek Titus en daarvan het tweede hoofdstuk, Titus 2. In Titus 2 staat Gods woord als volgt: maar u, spreek wat bij de gezonde leer past. De oudere mannen moeten beheerst zijn, eerbaar, bezonnen, gezond in het geloof, in de liefde, in de volharding. Evenzo moeten de oudere vrouwen in hun gedrag zijn, zoals het heiligen past. Geen kwaadspreeksters, niet verslaafd aan veel wijn, maar leraressen van het goede, opdat zij de jongere vrouwen leren verstandig te zijn, hun man lief te hebben, hun kinderen lief te hebben, bezonnen te zijn en kuis, te zorgen voor hun huishouden, goed te zijn, hun eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het woord van God niet gelasterd wordt. Spoor evenzo de jongere mannen aan bezonnen te zijn. Betoon u zelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in het onderwijs zuiverheid, waardigheid, oprechtheid. En spreek een gezond woord, boven alle kritiek verheven, zodat de tegenstander beschaamd zal staan en niets kwaads van u te zeggen heeft. Vermaan de slaven, dat zij hun eigen meester onderdanig zijn en dat zij hun in alles welbehagelijk zijn zonder tegen te spreken. Dat ze niets ontvreemden, maar hun alle goede trouw bewijzen, opdat zij het onderwijs van God, onze zaligmaker, in alles tot sieraad mogen strekken. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreek over deze dingen. Bemoedig en wijs met alle gezag terecht. Laat niemand u verachten. Wij zullen de Heere een zegen vragen over deze dienst. En tegelijkertijd ook in ons gebed dankzegging doen voor broeder W. Priem van de Orion. Hij kwam weer thuis uit het ziekenhuis waarin hij vorige week was opgenomen voor hartonderzoek. Voor zuster Leppers Drost van de Pampagras. Zij mocht ook weer thuiskomen uit het ziekenhuis en is tijdelijk opgenomen op de revalidatieafdeling van de Engelenburg. We doen voorbeden voor zuster Janette de Kieviet. Zij verblijft in Bos in Duin, maar ze krijgt de komende 5 weken 2 keer per week een ECT-behandeling in het Rijnstatenziekenhuis in Arnhem. En deze behandeling is gericht op verbetering van haar psychische klachten. Zullen wij samen danken en bidden. Heere God van hemel en aarde, op deze prachtige zonnige zondag, de eerste dag van uw week, waarin u tot ons wil spreken in het rijk van de natuur, zijn wij samengekomen in uw huis, waarin u wilt spreken vanuit de Heilige Schrift. U bracht ons veilig hier, Heere, en we zijn nog toonbeelden van uw trouw en genade, want u hebt ons willen dragen en willen sparen in de week die voorbij gegaan is. En we zijn hier vanmorgen weer gekomen, Heere, we hebben ons plekje in mogen nemen. En u weet wat er omgaat in ons hart, in de harten van de jonge kinderen, in de harten van de jongeren en van de ouderen en de bejaarden. Als u, o Heere, vanmorgen tot ons wil komen, vanuit uw woord, en dan bidden wij van u, of u ook vanmorgen, indien deze dienst mee wilt komen met het werk van uw Heilige Geest, opdat wij dat woord van u niet alleen horen met onze oren, maar dat dat woord ook door mag dringen tot in het diepst van ons hart. En dat wij, Heere, door het werk van uw Heilige Geest intens betrokken zullen zijn bij de dingen van u. Heere, we vragen van u of u zo wilt geven dat uw geest, de geest van Pinksteren, wil werken zoals het ook al eeuwenlang is. Dat jongeren en ouderen toegebracht worden tot de gemeente die zalig wordt. En dat jongeren en ouderen, Heere, ook leren roepen, Heere, wat moet ik doen omdat ik zalig zal worden? Want daar gaat het om. Dat wij in ons leven zo ver zullen komen, dat wij het van onszelf niet meer weten. Dat wij van onszelf uitgewerkt zijn geraakt. Maar dat we met al onze zonden, met al onze noden terecht zullen komen aan de voeten van het kruis. Aan de voeten van het kruis van die gezegende borg en middelaar, de Heer Jezus Christus. Wij, niet de gezondige Adamskinderen, kunnen niets meebrengen dan alleen al onze zonden en tekortkomingen. Van ons uit, Heere, is er geen enkele mogelijkheid om gered te worden. Maar wat een wonder en wat een genade dat er bij u een ruimte is, een volheid in de Heer Jezus Christus. En hij ziet het zo verschrikkelijk graag dat ouderen en jongeren terechtkomen aan zijn voeten. Heere, wilt u dat schenken, dat zo uw geest deze morgen mag werken, ontdekkend, vermanend, bemoedigend en vertroostend, opdat zo uw koninkrijk mag worden uitgebreid, ook hier in Veenendaal, ook hier in de Knielkerk, en dat harten getroffen mogen worden, en zo het rijk van de boze mag worden afgebroken. Heere, wilt u de boze van ons weren, dat hij vanmorgen geen plaats onder ons zou hebben? En wilt u geven dat alle onderdelen van deze eredienst goed zullen verlopen? Wil gij uw dienaar ook alles schenken wat nodig is, om uw woord zo te brengen dat het is naar uw bedoeling? En wilt u ook geven, Heere, dat hij ook vervuld mag worden van die geest, de geest van Pinksteren, opdat hij zo een uitdeler mag zijn van de genade Gods in de Heer Jezus Christus. Maak het hem ook maar gemakkelijk, dat hij met vrijmoedigheid en blijmoedig mag spreken. Wil gij overal zijn waar uw woord verkondigd wordt. Hier, in andere plaatsen in ons land en ook overal op deze aarde. Heere, want wij mogen geloven dat uw werk doorgaat tot op de jongste dag. Te midden van alles wat er gaande is. Te midden van alle onrust. En wij, nietige mensen, wel eens zeggen hoe moet het allemaal en hoe zal het allemaal gaan. Ook als we letten op de toekomst. Maar wij mogen iedere dag nog een zon zien. En iedere dag een maan. En uw woord zegt het. Zolang de zon en de maan er zullen zijn, zal uw naam van kind tot kind worden voortgeplant. Heere, gedenk ons zo allen. Wilt u aandacht geven en diepe geestelijke betrokkenheid. We bidden ook van u, Heere, of u wilt zijn met de gemeente, met de noden en de zorgen. Wilt u zijn met hen die met ons meeluisteren. U weet wat er omgaat in ons aller hart. Ook als het gaat over persoonlijke noden en zorgen. En het kan ook zijn dat ons hart vervuld is met diepe blijdschap en dankbaarheid. Omdat u het goed hebt willen maken. Omdat u ons de gelegenheid hebt gegeven dat we in gezondheid vanmorgen hier mochten komen. Denk in het bijzonder aan hen die dat niet kunnen. Die met ons meeluisteren. Heere, wilt u geven dat zij in de stilte van hun woonkamer, waar dat ook maar is, door u gezegend mogen worden en met eerbied gesproken, goddelijk bezoek mogen ontvangen. Als dat mag gebeuren, Heere, dan zal dat nooit meer te vergeten zijn. We danken u ervoor dat broeder Priem en zuster Leppers beide weer thuis mochten komen uit het ziekenhuis. U hebt het zo goed willen maken dat dat weer kon. En we bidden ook van u, Heere, wilt u ook verder herstel schenken? Wilt u geven dat de middelen die ook daarvoor gebruikt worden, met uw zegen bekroond mogen worden. En laat hun verwachting ook op u de Heere mogen zijn. U de Heere die niet alleen mensen wil genezen wat het lichaam betreft, maar die ook naar deze wereld heeft willen omzien, om zondige mensen te genezen van het allergrootste kwaad en te brengen tot het allerhoogste goed. Heere, laat hun verwachting op u mogen zijn. Dat willen wij u ook bidden voor Jeannette Kiefiet. U weet van haar weg, haar levensweg. Een weg, Heere, die ook zeker niet gemakkelijk is. En niet alleen de laatste tijd, maar dat is al tijden zo. En we bidden van u, wilt u zich over haar ontfermen? Wilt u geven dat ook in haar situatie zij een helder zicht mag hebben op u de Heere? En wie het op van u verwacht, Heere, die zal immers nooit beschaamd uitkomen. U weet ook van de behandeling die ze zal moeten ondergaan. En die behandeling die zal gedaan worden met een bepaald doel. En wilt u geven dat diegenen die daarover gaan, die die behandeling moeten doen, ook een heldere zicht mogen hebben om de goede beslissingen daarin te nemen. En ook geven dat het voor Jeannette het doel mag hebben, het doel mag krijgen, waarmee ze deze weg, dit traject zal ingaan. Heere, we leggen haar in uw handen neer en bidden van u. Wilt gij op uw tijd en wijze verblijden door uw daden? En zo komen we tot u, Heere, in ons gebed. We hebben niet verdiend dat u naar ons om zou zien. We hebben uw wet horen lezen. En als we die 10 geboden op ons in laten werken, dan moeten we het zeggen, wie zijn wij voor u? Maar wilt u redenen nemen vanuit uw volheid door de Heer Jezus Christus? En daarom, Heere, wil ons om zijnentwil horen en verhoren. Alleen uit genade. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen uit Psalm 84. De versen 2, 3 en 4. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer. Welzalig hij die al zijn kracht en zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. De versen 2, 3 en 4 van Psalm 84.
De tekst voor de preek vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Titus 2 en daarvan vers 11 tot en met vers 13. Stel voor dat we dat nog een keer met elkaar lezen. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Hij leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen. En in deze tegenwoordige wereld bezonnen rechtvaardig en godvruchtig te leven, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Laten we na de preek nog een couplet uit Psalm 84 zingen. En nu wel het zesde couplet. Want God de Heer, zo goed, zo mild is, te allen tijd een zon en schild. Psalm 84, vers 6. Gemeente des Heren, goede samenvattingen zijn goud waard. Als je vandaag de dag aan een hogeschool of een universiteit studeert, zul je dat ongetwijfeld beamen. Een goede samenvatting helpt je de hoofdlijn van een boek of een artikel vast te houden. En als je studeert met behulp van een goede samenvatting, kun je de stof veel beter onthouden en zal de stof ongetwijfeld beter bezinken. Maar dat goede samenvattingen goud waard zijn, geldt natuurlijk niet alleen maar voor studenten. Maar dat geldt net zo goed voor alle andere mensen. Wij houden van samenvattingen. Samenvattingen helpen ons informatie vast te houden. Merk dat als je de krant leest. Een krant als het RD, is het goed begrepen, sinds enige tijd staat bij elk langer artikel een heel korte samenvatting in een ander lettertype. Gemeente, nou weet ik natuurlijk niet hoe dat u vergaat, maar soms kun je voor je gevoel een heel betoog, een heel verhaal, misschien wel een hele preek over je uitgestort krijgen, waar je eigenlijk geen touw aan kunt vastknopen. Een woordenbrei die je doet afvragen, waar gaat het hier over? En wat kan een samenvatting dan een handvat zijn? In de Bijbel vind je verschillende samenvattingen. Misschien kunt u denken vanmorgen aan de bekende zinsnede van het Bijbelboek Prediker. Een en al vluchtigheid of ijdelheid der ijdelheden uit de Oude Statenvertaling. Je zou kunnen zeggen als een soort krantenkop wordt hier het thema van Prediker onder woorden gebracht. Ander dacht misschien vanmorgen meteen aan de samenvatting die de Heer Jezus gegeven heeft van de vraag wat nou precies het grote gebod is. God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Zou je kunnen denken aan de samenvatting die Paulus geeft in 1 Korinthe 13 van geloof, geloof, hoop en liefde. Samenvatting bijvoorbeeld van de catechismus, ellende, verlossing en dankbaarheid. Korte, krachtige kernwoorden die om zo te zeggen heel het leven met de Here omvatten. Eigenlijk is onze tekst van vanmorgen ook zo'n soort samenvatting. Dan wel niet een hele korte, maar wel een heel krachtige. En met behulp van één zelfstandig naamwoord en een aantal werkwoorden wordt hier de kernboodschap van de schrift, van God, van het geloof, samengevat. De kernboodschap van de schrift, genade, verloochenen, leven, verwachten. In een vorm en op een manier zodat in één keer duidelijk is wat nou de drijfveer van de Heere God is om zondige mensen op te zoeken en ze zalig te maken. En waarin dan tegelijk ook in één keer duidelijk is dat Paulus ook zelf uit deze bron drinkt en deze informatie ook aan zijn en dat leven aan zijn lezers gunt. Wij schrijven boven de preek het lied van de genade van Christus. Om wie het hier draait, wat dat concreet betekent en in de derde plaats welke houding dat vraagt. Dus het lied van de genade van Christus in de eerste plaats om wie het hier draait. Als je de brief van Paulus aan Titus leest, dan is toch wel een van de meest opvallende dingen dat Paulus hier toch wel heel concreet en in niet mis te verstaan woorden schrijft over de gemeente waarin Titus werkzaam was, Kreta. Een eiland in de Middellandse Zee. Eiland dat sommigen van ons zeker zullen kennen en zeker zullen herkennen uit de vakantiegidsen. Een gemeente waarin kennelijk nogal wat aan de hand was. Paulus die vermaant Titus uitdrukkelijk om uit te komen voor de gezonde leer. Dagelijks leven. Niet alleen in de preken op zondag. Maar ook door de weeks bij de haven en in de winkels. En in het gedeelte dat we vanmorgen gelezen hebben met elkaar, Titus 2, gaat Paulus niet alleen zo'n beetje de hele gemeente stuk voor stuk langs, maar lijkt het er ook bij, eigenlijk wel op dat de gemeente er ook best van langs krijgt. Titus begint vers 1, kom uit voor de gezonde leer. En vervolgens krijgt zo'n beetje de hele gemeente een beurt. Oudere mannen, oudere vrouwen, jonge mannen, spoor de jonge mannen aan dat ze bezonnen zijn. En laten de oudere vrouwen in de gemeente vooral voorgaan in goede werken. Zelfs de slaven krijgen een beurt. Spreek je meester niet tegen, wees gehoorzaam. Nou, als je zulke dingen leest, dan kan dat natuurlijk niet anders. Of er ligt een hele berg narigheid achter. En je zou bijna denken alsof er in deze gemeente nou helemaal niks goeds meer te vinden is. Als je eerst al leest in hoofdstuk 1, waar het gaat over de inwoners van Kreta. Ze worden hier over één kam geschoren, kwade beesten en luie buiken, het zal je gezegd worden. En als je hoofdstuk 2 leest, dan lijkt het wel of de gemeente van Kreta, de kerkelijke gemeente, de christelijke gemeente van Kreta bestaat uit een stel kwaadsprekers, uit een stel eigenwijze mensen bij elkaar en uit een stelletje verslaafd. Het komt allemaal langs. Nou, dan zou het toch logisch zijn dat je dan verwacht dat Paulus aan Titus gaat schrijven. Nou, Titus, nu het er zo aan toe is, pak je boeltje in, pak je koffers, kom maar deze kant op. Neem de eerste, de beste boot maar terug naar het vasteland. Kom maar terug bij mij. Maar als je zou denken dat dat nou de achtergrond is waar hij tegen Paulus deze dingen schrijft, dan hebben we het toch mis. Want nadat Paulus Titus en nadat Paulus daarmee dan ook de gemeente van Kreta zo uitvoerig vermaand heeft, gaat Paulus nu aan het slot van hoofdstuk 2 laten zien waarom hij deze dingen geschreven heeft. Het slot van hoofdstuk 2 is een hele lange zin die eigenlijk in het Grieks bij vers 11 begint en helemaal doorloopt tot en met vers 14. En in deze ene zin is heel het evangelie van Jezus Christus in zijn hoogte, in zijn breedte en in het diepte verwoord. Het is eigenlijk een evangelie op schaal. Een samenvatting. Eén zin. En Paulus die koppelt die zin als een laatste wagon vast aan die vermaningen eerder. En eigenlijk zou je het andersom moeten zeggen. Want, schrijft Paulus in vers 11, dat betekent, wat ik nu ga schrijven en wat ik nu ga zeggen, dat is eigenlijk de diepste drijfveer van al datgene wat ik eerder geschreven heb. Dus om dat beeld van de wagon nog even te gebruiken, onze tekst is dus eigenlijk niet de laatste wagon van aan al die karretjes eerder, die karretjes van vermaning, maar eigenlijk is onze tekst de duwende locomotief van al datgene wat Paulus eerder geschreven heeft, omdat de zaligmakende genade van God verschenen is aan alle mensen. Dat is eigenlijk precies de boodschap die Maria van de engel Gabriel gekregen heeft. Dat is eigenlijk ook de boodschap die de herders in de kerstnacht te horen kregen. U is heden geboren Christus in de stad van David. Maar Paulus zegt eigenlijk ook nog wel wat meer. Hij is het woord dat vlees is geworden. Hij heeft onder ons gewoond. Hij heeft, zegt Paulus in vers 14, zichzelf voor ons overgegeven. Waarom? Om ons vrij te kopen van alle wetteloosheid en om voor zichzelf een eigen volk te reinigen. Eigenlijk wordt hier dus een snoeihard oordeel geveld over wie wij zijn. En dat wij nou niet bepaald een status hebben om ons op te beroemen. Paulus die tekent ons mensen, zoals wij vanmorgen in de kerk zijn, als mensen die vanuit onszelf in alle vormen van ongerechtigheid en wetteloosheid verstrikt zijn. Die dus vanuit onszelf van nature allerlei dingen doen die God verbiedt. En die daar dus zo in opgaan en zo in vastzitten, dat nou werkelijk niets en uit die situatie kan redden. Dat alleen Jezus Christus bij machte is hen daaruit te verlossen. En het werk van de Heer Jezus omschrijft Paulus hier met behulp van woorden en van taal die herinnert aan het Oude Testament als slaven. Die zichzelf na jarenlang sparen konden vrijkomen aan mensen die een dusdanige overtreding hadden begaan dat ze de schuld die op hen rustte alleen maar konden vrijkopen met een heel duur offer. En tegelijk ook aan de offerwetgeving die voorschreef hoezeer en hoe lang dingen gereinigd moesten worden, wilden ze weer bruikbaar zijn in de eredienst. De Heer Jezus, die gaf zichzelf en die betaalde met zijn eigen leven. En hij kocht met zijn eigen leven vrij. En nou is die zaligmakende genade van God, waar Paulus hierover zingt, niet beperkt tot een heel klein groepje mensen. Nee, zegt onze tekst, die zaligmakende genade van God, die is verschenen aan alle mensen. Mannen, vrouwen, kinderen, mensen in Europa, Afrikanen, Aziaten, Arabieren. Gods vaderhart staat wijd open. Aan alle mensen. Voor u vanmorgen in de kerk. Maar ook het winkelend publiek vanmiddag. De binnenstad van Arnhem of van Utrecht. Aan alle mensen. Weet je, wat kom je elke keer onder de indruk als de Bijbel spreekt over genade. Dat dan nooit de indruk wordt gewekt van een heel klein, smal, pieterig stroompje. Maar als de Bijbel spreekt over genade, dat er dan sprake is van een bruisende bron die uitgegoten en uitgestort wordt. De boodschap van Gods genade is niet maar voor een enkeling. Niet maar voor een paar in een dorpje. Maar dat is een boodschap voor alle mensen. Gemeente, laten we dan vanmorgen meteen maar even dicht bij huis blijven. Want wat is het woord van de Heere dan daarmee gelijk? Een geweldig waarschuwende boodschap voor u en voor jou, maar ook voor mij. Want wat is het verschrikkelijk als je deze woorden, deze boodschap nou al 100 keer gehoord hebt en misschien al 10 keren gelezen en gehoord hebt en dat er toch nog nooit wat bij je gebroken is. En wat doe je daarmee niet alleen de Heere verdriet, maar wat doe je daarmee ook jezelf tekort? Het licht is verschenen en toch kies je ervoor om te blijven wandelen in de duisternis. En terwijl het hier zwart op wit staat, dat je niet zelf aan de slag hoeft, maar dat de Heere alles voor gezorgd heeft, voor alles wat nodig is om getroost te leven en te sterven. Hij heeft zich voor ons overgegeven. Die zaligmakende genade van God, die is aan u verschenen vanmorgen aan mij. Aan mijn buurman. Aan alle Nederlanders. Aan alle mensen. Aan iedereen. Ja, dan kan ik me natuurlijk voorstellen dat er vanmorgen niemand denkt van joh. Kun je nou onze tekst niet gewoon uitleggen in die zin dat God het dus met iedereen in orde maakt? Staat er toch niet voor niets? Verschenen aan alle mensen. Of denkt een ander die misschien een beetje wat meer thuis is in de dogmatiek. Als we dat nou vasthouden dat Jezus voor iedereen gestorven is. Dat de Heere dan van mij een antwoord verwacht. Antwoord van gehoorzaamheid. Het antwoord van geloof. Als je de Bijbel leest, gemeente, dan merk je het weer, elke keer weer, hoe moeilijk het is om de boodschap van de genade van de Heere God, om die logisch op een rijtje te krijgen. En je merkt hoe lastig het is om altijd de hele Bijbel, de hele schrift te laten spreken. En je merkt dat het altijd heel lastig is en dat je heel gauw geneigd bent tot eenzijdigheden. Want als de Heere nou aan iedereen, zoals hier staat, de zaligheid gunt, zijn dan ook alle mensen uiteindelijk gered? Als de zaligmakende genade van God nou verschenen is aan alle mensen, zet ik dan de volgende stap? De stap van het geloof? Of de stap van gehoorzaamheid aan de Heer? Of moet je ook zeggen, geloven is ook een gave van de Heer. Geloof ik nou zelf? Of geeft God, schenkt God het geloof? Zaken, luister hier heel nauw. En laten we nou nog eens eventjes goed luisteren naar onze teksten. Zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Christus als de zon van de gerechtigheid is verschenen en is voor iedereen zichtbaar. Nou, als we dat woordje verschijnen, als dat werkwoord verschijnen, nou eens eventjes concreet toepassen. Als we dat nou eens even concreet doortrekken. Vandaag. Zon stralend aan de hemel. Ik weet niet hoe dat u vergaat, maar je knapt er echt van op. Nou, die weken van regen en van somber en van grijs weer. Als de zon in je gezicht schijnt, dan verdwijnen er zelfs gevoelens van neerslachtigheid. Die kunnen erdoor verdwijnen, die heerlijke voorjaarszon, die heerlijke zomerzon. Waar je nou zo naar kunt uitzien in die dagen van donkerheid en somberheid en van grijsheid. Gemeente, dat beeld nou gecombineerd met een andere beeld dat de Bijbel gebruikt om ons mensen te typeren. Dat beeld van bijvoorbeeld Ezechiël, maar ook van Paulus en van Petrus. Wie ben je nu vanuit jezelf? Wie ben je nou van nature zelf? Duisternis noemt Petrus dat. Doof voor de boodschap van de Heere. Blind voor de zon van de gerechtigheid. Of in de taal van Ezechiël, dood. Nou, als die zon van vandaag, als die nou schijnt, heeft iemand die gestorven is, heeft die daar baat bij? Merkt die daar iets van? We denken niet. Totaal niet. Vandaar dus ook die andere lijn in de Bijbel, dat je als mens opnieuw wederom geboren moet worden. Dat je als mens dood in zonden en in misdaden, om de taal van de belijdenis te spreken, dat je dan levend wordt, zodat je ziet en zodat je de zon ziet, de zon gaat zien en je gaat koesteren in het licht van de zon van de gerechtigheid. De Heer Jezus Christus, Petrus, die heeft daar prachtige dingen over gezegd. Petrus die spreekt over getrokken zijn uit de duisternis en gebracht tot zijn wonderbaar licht. En is dat eigenlijk niet precies hetzelfde als waar Paulus hier Titus op wijst? Die zaligmakende genade van God, die leert ons. Die genade van God, die wil mij tot overgave dwingen. En vanuit die overgave aan de Heere wordt er een opgave voor elke dag. Die zaligmakende genade van God, die traint je, die bekeert je, die schoolt je om. De Heilige Geest vernieuwt. En de Heilige Geest die leert geen zware, zweverige dingen, geen vage dingen, maar heel concrete dingen. In de tweede plaats zien we dat, wat dat concreet betekent. Wat als Paulus dan vervolgens in Titus, aan de brief van Titus, dan ingaat op wat dat nou concreet betekent, dan trekt hij twee lijnen. Twee praktische lijnen. En misschien moet je gelijk wel zeggen, ook wel twee pijnlijke lijnen. Lijnen die hij in het begin van hoofdstuk 2 al heel leeftijdsgewijs heeft getrokken. Maar die komen in het slot van hoofdstuk 2 komen die weer terug. Die zaligmakende genade van God die leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Paulus die gebruikt daar dus twee woorden voor. De goddeloosheid en de wereldse begeerten verloochenen. Nou, allereerst dat werkwoord al. Verloochenen. Dat is dus eventjes wat anders dan de andere kant op kijken. De dingen langs je heen laten glijden. Verloochenen is niet je hoofd als een struisvogel in het zand van deze wereld steken. Verloochenen, dat wil zeggen keihard en concreet nee zeggen. En waar moet je nee tegen zeggen volgens Paulus? In de eerste plaats tegen goddeloosheid. Ik weet niet hoe dat u vergaat, maar dat is al een hele moeilijke. Zeker in onze samenleving van elke dag, in onze maatschappij. Als we elke dag in een wereld leven waarin God eigenlijk helemaal over de werkelijkheid van ons bestaan is gedrongen. Eigenlijk buiten de werkelijkheid van het leven van elke dag is gekieperd. En waarin je dus die goddeloosheid, en dat wil zeggen het zonder God zijn, het zonder God leven, het zonder God denken, het zonder God voelen, werkelijk tot op je botten voelt. En waarin achter het bestaan van God altijd op zijn minst één groot vraagteken wordt gezet. En juist die genade van God, zegt Paulus, die leert je dus de werkelijkheid van het leven van elke dag met andere ogen bezien. Juist die genade van God, die leert je om de hand van God te zien. In je leven. In het leven van elke dag. Waar je hem eerst totaal niet bespeurde. En dat is nou het werk van de Heilige Geest, dat de Heere je leert zien, dat je hem ziet in je leven en dat je dat wilt vasthouden in je leven, keihard nee zegt tegen een leven waarin God helemaal over de rand geschoven is. Dat is één. Gods genade leert ook nee zeggen tegen die andere dingen die in onze tekst ook weer zijn samengevat. Met het woord wereldse begeerte. Nou, dat is op zijn minst ook weer net zo moeilijk als dat eerste. Nee zeggen tegen goddeloosheid. Nee zeggen tegen wereldse begeerte. Concreet, wat zou Paulus nou hiermee bedoelen? Zijn die wereldse begeerten nou nog een beetje concreet te maken? Zou jij vanmorgen, eens een paar van die wereldse begeerten kunnen opnoemen? Valt op dat het Nieuwe Testament, en in het Nieuwe Testament niet alleen Paulus deze uitdrukking gebruikt. En je komt hem ook tegen bij de apostel Johannes met zijn radicale boodschap om toch vooral niet de wereld lief te hebben, maar juist wel de Heere, de Vader in de hemel. Als Johannes schrijft over wereldse begeerte, noemt hij drie dingen. De begeerte van het vlees, dus van je lichaam, de dingen van elke dag. De begeerte van je ogen en de hoogmoed van het leven. Inderdaad, nog steeds een containerbegrip. Weinig concreet. Zou het zo zijn? Is het niet eerder zo dat hoe concreter je dus die wereldse begeerten invult, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, je niet des te meer je het risico loopt dat je er op zijn minst een paar vergeet. Weet u, van die wereldse begeerten, dat is voor ons helemaal niet zo moeilijk om daar een voorstelling van te vormen. Is dat nou niet precies datgene wat jij en ik elke dag inademen en uitademen? Want elke dag via de media over je wordt uitgestort en wat je leest en wat je hoort. Boodschap van de reclame. Als je mij koopt, word je gelukkig. Dat je met het winnen van de postcode loterij, dat je dan uit de geldzorgen bent. En dat als je aanzien en macht hebt vandaag de dag, dat je dan echt een gelukkig mens bent. Daarom nee leren zeggen tegen wereldse begeerte is echt van wat meer dan wereldse begeerte mijden of links laten liggen. Want ben je nou met een stevig filter op je computer? Ben je nou met een dubbele nee-nee sticker op je deur? Ben je dan een beter mens? Verloochenen van wereldse begeerte is niet in de eerste plaats mijden, maar dat is ook opnieuw weer een bewust en overtuigd, een keihard nee zeggen. En daarmee stoot Paulus nog eventjes wat dieper door dan u en ik misschien zouden denken. Je moet goddeloosheid niet alleen maar signaleren. Nee, zegt Paulus, of bedoelt Paulus die goddeloosheid en die wereldse begeerte. Die zitten niet alleen maar om mij heen, maar die leven ook in mijn hart. Zonde houd ik nooit buiten de deur. De wereld houdt niet bij mijn voordeur op, houdt niet op bij ons hart. Maar zit hier. Misschien wel in een heel geniepige vorm van ik weet het veel beter dan dat jij het weet. Zodat het net echt lijkt. En daarom wereldse begeerten verloochenen. Nee zeggen. Nee durven zeggen. Nee willen zeggen. Radicaal mee breken. Strijden tegen het kwaad. Zegt u als nee? Als je kinderen hebt, is het natuurlijk makkelijker om vooral tegen je kinderen nee te zeggen. Maar ik bedoel ook tegen jezelf. Jongelui, durf je concreet tegen de stroom in te roeien? Ik weet niet of u dat vanmorgen zich gerealiseerd hebt bij het lezen van onze tekst. Maar eigenlijk is dit nou precies de boodschap die aan het begin van ons leven werd uitgeroepen bij onze doop. Door onze doop, zegt ons doopformulier, worden wij vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. En ons klassieke doopformulier omschrijft dat met de volgende woorden, dat wij de enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harten, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten en zo de wereld verzaken, verloochenen. Onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wonen. Woorden die eigenlijk zo rechtstreeks lijken te zijn weggelopen uit onze tekst. Maar hoe doe je dat dan concreet? Nee zeg. Dat is een lijn die Paulus heel concreet oppikt. Je mag, zegt Paulus, met heel je hart een bezonnen mens zijn. Als je bezonnen bent, dan stap je dus niet overal 1, 2, 3 in. Je moet met heel je hart wel overwogen beslissingen nemen. En sta er dan naar om rechtvaardig te zijn. Dat wil zeggen om niet met twee maten te meten. Om het goede voor jouw naaste te doen. Neem je collega morgen eens even wat werk uit handen. Of sta eens voor die ander klaar. Ook als het iemand misschien is die diep in de schulden zit. En schrijft Paulus dat op een godvruchtige manier. En dat is tegelijkertijd ook het grote verschil met een beetje lief zijn voor elkaar. De Bijbel is altijd dieper. Je mag dat godvruchtig doen, zegt Paulus. Dat wil zeggen in heilig ontzag voor de Heere God. En dan gaat het ook nooit om jezelf. En weet u wat het mooie is dan? Dan kun je er ook wat beter tegen als de mensen jou wat minder blij zijn en wat minder dankbaar zijn dan je had gehoopt. Want dan doe je het uiteindelijk niet voor jezelf, maar doe je het voor hem, omdat de zaligmakende genade van God verschenen is ook voor mij. En gemeente, voor het geval dat iemand nog niet wil geloven dat Paulus en dat de Bijbel geen wereldvreemde boodschap en boodschapper is, onderstreept Paulus dat het leven van nu altijd veel meer omspant dan het leven hier en nu. Dat zien we tenslotte. Want die genade van God die leert je nee zeggen tegen goddeloosheid en tegen wereldse begeerten en leert je bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. En dan gaat onze tekst verder. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Dat is dus het perspectief, het grote perspectief van het keihard nee zeggen. Het rustpunt. Terwijl wij verwachten. Als een niet te doven vlam in de harten van de gelovigen. Het uitzicht op de wederkomst van de Heere Jezus Christus. Dat is dus een van de sterkste drijfveren in het leven van een christen. Calvijn die schrijft hier voortdurend over. Het leven van een christen, schrijft Calvijn, is een voortdurende voorbereiding op het eeuwige leven. Natuurlijk, er kunnen momenten zijn dat die hoop wel wat is verzwakt. En natuurlijk, er kunnen momenten zijn dat het lijkt alsof die hoop helemaal weg is, omdat je... Dat je zo in beslag genomen wordt door de beslommeringen, door de dingen van elke dag. En toch, die hoop is er. Die zalige hoop is er als een vuur dat brandt. De verwachting van de stralende luister van de grote God en zaligmaker Jezus Christus. Gemeente, dat is geen utopie. Dat is geen wensdroom, omdat het in het leven van elke dag zo tegen zit. Maar dat is juist de hoop waardoor er hoop over mijn leven valt. En waardoor het leven van elke dag zin heeft en de moeite waard is. Namelijk dat ik in heel mijn doen en laten, vanmorgen in de kerk, maar ook morgen bij het koffiedrinken thuis, op de zaak en overmorgen bij die klant, dat mijn drijfveer is en dat mijn leven de moeite waard maakt. Terwijl wij verwachten. Ik weet hoe onuitsprekelijk groot is dat als je ziet op de gebrokenheid van het leven van elke dag. Altijd bij de Heere zijn. Nooit meer verdriet, nooit meer pijn, nooit meer sterven, nooit meer zondigen, maar altijd bij de Heere zijn. Het is een vlam die het leven van het geloof brandend houdt. Ik denk dat u vanmorgen wel aanvoelt zo langzamerhand van dat we dan elkaar vanmorgen een vraag gaan stellen. Houdt u die vlam brandend in je leven? Of moeten we tegen elkaar zeggen dat we het met z'n allen zo ontzettend druk hebben dat we daar geen tijd voor hebben? Maar als nou die verwachting, als die niet leeft bij je en niet levend gehouden wordt, vindt u het dan zo vreemd dat de Heere dan zo vaak ver weg is? Dat u om met de schrijver van de brief van de Hebreeën, dat je verachtert, dat je achteruit gaat in de genade. En als je eigenlijk moet zeggen dat het je helemaal niets doet. Ziet u dan niet vanmorgen dat dit het dan wel is, het leven is en met de Heere, en zou het dan geen reden te meer zijn om te zeggen, Heere, uw zaligmakende genade is verschenen. De zon schijnt, maar ik voel het niet. Het doet me niets. Heere, maak mij levend naar uw woord. En gemeente, dan mag je met de hand op de schrift zeggen, dan mag je zeker weten, dan zal hij. Dan wordt die zalige hoop en verwachting ook in mijn leven geboren, omdat hij genadig is. Omdat zijn genade zo groot is. Terwijl wij de grote God en zaligmaker verwachten. Even je zo'n zinnetje tussendoor waar je misschien zo overheen leest. Maar het zijn wel woorden met een verstrekkende betekenis. Paulus die had best één van tweeën kunnen gebruiken. Dat grote God in onze tekst, dat had hij best weg kunnen laten. Dan hadden we het ook nog wel gesnapt. Maar Paulus doet dat expres niet. Die slotzin van onze tekst is eigenlijk een regelrechte confrontatie met het leven van elke dag in die tijd. Paulus die spreekt hier over de verschijning van de redder en God. En laten nu precies de Romeinse keizer zichzelf zo aanduiden. Julius Caesar, Augustus, Claudius, redder en God. Nee, zegt Paulus. Jezus Christus is mijn redder. Jezus Christus is mijn God. Mijn hoop. Mijn verwachting. En daarmee gaat Paulus meteen met twee benen in de werkelijkheid van elke dag staan. Mijn hoop zit niet in die wereldse begeerte. In die goddeloosheid. Mijn hoop zit niet in mijn portemonnee. Mijn hoop zit niet in het feit dat ik jong wil zijn en vrij wil zijn. Of dat ik een hoop aanzien geniet. Maar mijn hoop zit hier. Bij de Heer. Op God. In zijn woord. De bron van zaligheid. Die zichzelf voor ons heeft overgegeven. Die mij al lief had voordat ik werd geboren. Toen nog geen mens van mijn bestaan wist. Hij die mij verlost heeft. Maar ook hij die mij vasthoudt. Hij die mij bewaart. Mijn Heer, mijn God, mijn zaligmaker. Ik in hem en hij in mij. Amen. Laten we eindigen met dankzegging. Heere, trouwe en genadige God in de hemel. Wij danken en loven u bijna aan het einde gekomen van deze eredienst voor alles wat u ons hierin gegeven hebt. Uw woord, dat spreekt over de zaligmakende genade van God die verschenen is aan alle mensen. Waardoor we leren de wereldse begeerten en de goddeloosheid te verloochenen. Bezonnen, rechtvaardig, godvruchtig te zijn terwijl wij verwachten de wederkomst van de Heere Jezus Christus. Heere, we danken u daarvoor dat die werkelijkheid vanuit uw woord tot ons komt. En dat uw woord een woord is en daarmee laat zien dat uw woord een woord is. Dat ingaat op heel onze levensomstandigheden en midden in ons leven wil staan en midden in ons leven wil zijn. Dat u gekomen bent om ons te verlossen, te verzoenen, terwijl geen mens naar u vroeg. En terwijl wij vanuit onszelf ons laven in allerlei dingen die ver van u afstaan. Dat wij ons laven in dingen die u verboden hebt, die u niet de eer toebrengen. En desondanks u door de Heilige Geest het van duisternis licht maakt. We danken u dat woord van u met ons meegaat en met ons mee wil gaan. En Heere, dan bidden wij u. Laat datzelfde woord van u zodanig in ons leven verankerd zijn. Dat we daaruit leven. Dat we daarnaar leven. Dat we niet onszelf zoeken. Dat we niet onze eigen eer zoeken. Ons eigen plezier. Maar alleen dat wij u zoeken en dat wij u vinden. We bidden u om uw zegen over deze zondag. Geef ons ook met elkaar een gezegende zondag. Vanmiddag zijn met meneer Van der Zwaag die het woord mag bedienen, wilt u hem de kracht geven. Bedouwen met de geest uit de hoogte. Bidden u voor het werk dat in onze gemeente mag plaatsvinden. Het werk van onze beide dominees, dominee Van der Zwaag en dominee Klomp. Het werk van de kerkenraad. De vele huisbezoeken. De zorgen die er vaak leven in gezinnen. Of bij leden van de gemeente. Wil de broeders wijsheid geven om leiding te geven aan deze gemeente. En dat we in alle dingen mogen beseffen. En dat dat besef tot in onze haarvaten mag zitten. Dat we de gemeente van de Heere Jezus Christus mogen zijn. Dat we dat betekent. Dat we proberen te leven. Dat we leven. In gehoorzaamheid aan u de Heer. Maar ook dat we de luiken openzetten naar de wereld om ons heen. Dat we niet alleen hier knus kerk zijn. Maar dat we onze naasten, dat we daar oog voor hebben. In zijn nood, in zijn behoefte. Bidden u of u het zondige en het verkeerde van deze dienst ook genadig wilt vergeven. Ons gebed wilt horen en verhoren. Dat vragen we u alleen uit genade. om Christus wil. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar onze slotzang zingen. Bekende vers uit Psalm 68. Psalm 68 vers 10. Gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunstbewijzen. Maar vooraf vindt uiteraard de dienst van de offerande plaats. Ontvang nu de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.